Yeah. Zo. Tijd voor Ludwig, dat klinkt raar, hè? Jongen. Laten we maar hopen dat het echt tijd is voor de Heer. Ik wilde bijna zeggen, ga er lekker bij zitten, maar daar zitten jullie al. Het is fijn om samen te komen, hè, als lichaam van Christus. En als je in de katholieke kerk, wie komt hier uit de katholieke achtergrond? Laat ze even zien. Oh, heel wat. Als katholiek gooi je nooit dat stukje brood weg, hè? Dat doen wij soms wel, wat over is, gaat gewoon weg, of bij de eendjes of zo, dat doe je niet. Hè? Dat is het lichaam van Christus. Terug de kelder in. Het lichaam van Christus is zo bijzonder. Ik heb een vraag, hè? Wie zit er in deze gemeente en is eigenlijk, heeft het geloof niet met de paplepel ingegoten gekregen? Dus wie is zeg maar rauw uit de wereld tot geloof? Laat eens even, ga eens even staan. Dat is mooi om te zien. Even staan, wie is rauw uit de wereld? Ja, mooi, heel mooi. Ja, dankjewel, ga lekker zitten. En ik kan me dan zo voorstellen als ik erover nadenk, want voor mij is dat niet zo. Dan dat je af en toe kijkt van zondagochtend, vroeg. Gaan dan van die mensen en gaan dan in zo'n gebouwtje. Misschien met een puntdakje of niet. In dit geval iets minder. En dan gaan dan naar binnen en dan, ik weet niet wat ze dat doen, want meestal hebben ze geen ramen. Hè? En dan een tijdje dan komen ze weer naar buiten. Ik weet niet hoe jouw beeld daarvan was. Maar als ik wel eens mensen spreek die niks met het geloof hebben, die snappen er echt helemaal niks van. Ik had ooit een collega en vertelde ik over. Zeg, ja, dan gaan we liederen zingen, dan gaan we God aanbidden. Hij zegt, wat doe je dan zo? Ik zeg, ja, ik zeg zoiets. Die snappen er echt helemaal niks van. Die hebben beelden van kerk, dat als je in de kerk bent opgevoed, daar heb je een heel ander beeld van. Wie is hier wel als klein kindje, heeft het geloof met het paplepel ingegoten gekregen? Wie? Ik in ieder geval wel. Laat eens even zien. De meeste. En de andere is gewoon niks. Maar die meeste van ons, die hier misschien wel al van kinds af aan komen, ik ben ook van kinds af aan christelijk opgevoed, we hebben ook een beeld van kerk. En de Bijbel, als je dan leest, dan heb je het over gemeente. Als ik het over kerk heb, dan denken we het eerste waar je dan denkt, waar ik aan denk, als je het over kerk hebt, denk je aan een gebouw, toch? Als je een kerkje tekent, teken je zo'n katholieke kerkje, puntje erop, en dan zo'n haantje erop. Maar als je hier in de gemeente bent opgegroeid als kind van God, dan heb je ook daar een beeld van. Maar de vraag is eigenlijk, is ons beeld van gemeente, zijn we dat beeld waar de gemeente over spreekt? De Bijbel over spreekt. De Bijbel spreekt over, als hij het heeft over gemeente, heeft het over ecclesia. En als ik dan kijk van wat doen we hier hè, in de kerk, dan hebben wij allerlei teams. Ik heb het dus een beetje opgeschreven. We hebben een gebedsteam, we hebben een pastoraal team, we hebben een nazorgteam, evangelisatieteam, kinderwerkteam, onderwijsteam. We hebben alles in hokjes en vakjes gemaakt, want dat is zo nodig. Maar wat nu als ik tegen u zeg, dat ik geloof dat de Bijbel zegt, dat Gods gemeente het lichaam van Christus is, wat wij vanochtend met elkaar gedeeld hebben. Dat een gemeenschap is, een organisme, wat een hartklop is, wat bij elkaar komt en wat uitgaat, waar iets van uitgaat. Ik bedoel, het hart klopt niet op zichzelf. Nee, het hart heeft een functie om het bloed door het lichaam te pompen. En jij bent dat stukje bloed van Jezus, die reflectie van hem, om door de maatschappij heen gepompt te worden. Dus wat is gemeente zijn? Dat is maandag weer op je werk. Ik hoop voor de meeste van ons in deze tijd of niet, lekker even vrij. Maar maandag, dinsdag op je werk, op school, op de voetbalclub, in het café, bij je ongelovige vrienden, overal in de maatschappij. Ik geloof dat dat gemeente is. Dat wij met elkaar hier nu zitten en we voelen dat we één lichaam zijn. We zijn broers en zussen, samengebonden door het offer van Jezus Christus. De grootheid van God is in ons midden. Met als doel om dat aan iedereen om ons heen te laten zien. Hoe geweldig groot Gods liefde is. Hoe geweldig het offer is wat hij voor jou en mij gedaan heeft, om dat te laten zien aan een wereld buiten om ons heen. Om het koninkrijk van God aan de buitenkant te laten zien. Iedere volgeling van Jezus, die speelt een rol in het bouwen van het lichaam van Christus. hier binnen, maar ook daarbuiten. Iedereen van jullie. En ik denk dat de grootste fout van de kerk in de afgelopen 10 jaren is geweest, dat we vooral bezig zijn geweest om deze kerk zo mooi en zo goed te laten zijn. Allemaal naar binnen toe gericht. En het eerste wat je leert is, wat je ook doet, als je gaat fietsen, kijk voor je uit. Ga niet zitten navelstaren. Als je zo kijkt en ik ga hardlopen, dan weet je dat je nergens komt. Je moet vooruitkijken, want waar je naartoe kijkt, daar ga je naartoe. Wat je ambieert, daar ga je op lijken. Ambiëren wij Christus na te volgen? Als we dat werkelijk ambiëren vanuit diepst van ons wezen, dan zullen we daarop gaan lijken. En dan kan het niet anders zijn dat het aan de buitenkant gezien wordt. Onze gemeenschappelijke missie is God als Vader, dat zijn wil gedaan wordt. Zoals het in de hemel is, hier ook op aarde. En dat Jezus Christus wordt gezien overal om ons heen. En de kracht van de Heilige Geest die op ons rust, die in ons is, aan de buitenkant zichtbaar wordt. En dat proces begint aan de binnenkant. Aan de binnenkant diep in ons hart. En wordt openbaar aan de buitenkant. En dan gaan mensen zien wat jij hebt. En als ze zien wat je hebt, dan weten ze wat ze missen. En dan willen ze wat jij hebt. En daar hoef jij niks voor te doen. Omdat het proces begint aan de binnenkant. En God wil jou gebruiken. En hij heeft zich beperkt. Hij heeft ervoor gekozen om met jou samen te werken. En in die mate heeft hij zich beperkt. Hij kan namelijk deze opdracht makkelijk alleen. Daar heeft het jou en mij helemaal niet voor nodig. Maar hij zegt nee, ik heb ervoor gekozen om samen met jou dit te doen. Want jij bent de reflectie van wie ik ben. Je bent gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Niet jij alleen als individu, maar ook wij als gemeenschap de bron. En als gemeenschappen in Eindhoven en in Nederland en over de wereld zijn wij het lichaam van Christus. En jij mag die hemelse antwoorden, waar al lang voor betaald is, die klaar liggen in de hemel, die geopenbaard mogen worden hier op aarde. Jij mag die hemelse antwoorden hier op aarde brengen. Want hij heeft jou daarvoor gemaakt. Voor deze opdracht. En welke opdracht is dat? Matteüs 28. We kennen hem allemaal. De meeste van ons. En ik zal eens lezen. Vanaf vers 16 is dat. De 11 leerlingen die gingen naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Zoiets, hè, voor sommigen. Al twijfelden enkele nog. Dus dan komen ze daar bij elkaar en dan bewijzen ze hem eer. En sommigen twijfelden. Niet mensen van buitenaf dachten, wat doen hier gasten raar. Nee, zelfs de inner circle, die 12, enkele twijfelden nog. Nou, ik herken me dan wel. En misschien jij ook wel. Wij zijn misschien wel die afspiegeling van die 12 discipelen, dat we denken, ja, ik weet het ook niet. Met de Heer, die discipelen, die snapten er vaak helemaal niks van. En dan lees ik verder, vanaf vers 18. En Jezus kwam op hen toe en hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan zegt hij tegen hen, dus ga op weg. Maken jullie alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren hoe ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Zij zijn dus voorbeeld. Zij gaan dus anderen onderwijzen in wat hen is onderwezen door de Heer. In die 3 jaar. God vertrouwde hun dat toe. Dus hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Wat moet jij doen? Dus jij ga. Hè? Hem is gegeven alle macht. En dan zegt hij tegen jou, ga. En dan zegt hij dit. Houd dit voor ogen. Onthoud dit goed. Ik ben met jullie alle dagen tot de voleinding van deze wereld. Hij laat je dus niet alleen. Het zou heel gemeen zijn als God jou een opdracht of mij een opdracht geeft en jou daar niet de benodigde middelen voor zou geven. Bouw dit huis maar, ik krijg geen gereedschap. Dat zou heel gemeen zijn. Maar als God een God is die vol van liefde is, die zegt ik ben een volmaakte liefdevolle vader, dan komt er vanuit die bewogenheid van liefde, zal hij jou alles geven. Dat maakt dat het mogelijk is. Dat maakt dat het voor die discipelen mogelijk was. Maar hoe breng je dit nu in de praktijk? Het is denk ik het allerbelangrijkste dat jij, als je naar jezelf kijkt, dat je zijn liefde gaat ervaren voor jezelf. Dus dat jij je volledig geliefd voelt door de liefde van God als Vader. Het mooiste gebed, het enige gebed wat God ons leert, begint met onze Vader, die in de hemel zij. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil worden gedaan. Dat je die liefde van die Vader gaat ervaren voor jezelf. Dat je je werkelijk geliefd voelt. Dat is heel iets anders dan weten dat God van je houdt. Dat is heel iets anders. Ik heb ontdekt in mijn leven dat er zoveel dingen zijn die ik wel wist. Maar kon ze niet in de praktijk brengen. En weet je hoe ik daarachter kwam? Op die momenten dat ik het heel moeilijk kreeg in mijn leven. Want als het makkelijk gaat en het gaat ons voor de wind, dan weten we het allemaal heel mooi te vertellen en uit te leggen. Maar ga het maar eens doen. Ga er maar eens in staan. En ik denk dat heel veel mensen die kinderen hebben gehad, die voelen dat. Want die weerbarstigheid van het opvoeden van kinderen, hoe geweldig het ook is, zo moeilijk is het ook. En als je er dan staat en dilemma's ziet, ja, ik weet het ook allemaal wel. Ik hoorde van de week een vader, ja, ik zeg het nog één keer. Nou, eventjes, ik zeg het nog één keer. Nou, ik zeg het nog één keer en ik hoor het mezelf zeggen. En de meesten van ons weten dat, moet je niet doen. Als je zegt, ik zeg het nog één keer, dan moet je het ook doen. Maar als je daar middenin staat, in de waan van alle dag, hoe moeilijk is het? Hoe moeilijk is het? Dat kunnen wij niet. De liefde van God werkelijk begrijpen met ons hart, daar hebben we hem voor nodig. En als we die liefde van God steeds meer dieper voelen zakken tot in het diepst van onze botten, mag je het doorgeven aan een ander. Dat kan je ook niet. Dan sijpelt het uit je hele zijn naar buiten toe. Want waar je vol van bent, daar loopt je mond van over, toch? Als je ergens super blij over bent, dan wordt het aan de buitenkant gezien. Als het niet aan de buitenkant gezien wordt, die vraag stel ik mezelf dan. Als het niet aan mijn buitenkant gezien wordt, hoe vol ben ik dan aan de binnenkant? Of misschien ben ik wel vol, maar welke obstakels zijn er? Als het toch niet aan de buitenkant gezien wordt. This little light of mine. Oh, zo aan de binnenkant. De Heer liet me vanochtend een beeld zien. Ik zag een groot vuur. En vervolgens zag ik dat het grote vuur bestond uit allerlei kleine vlammetjes. En ik geloof dat het een woord is van vandaag voor de Heer, voor jou en mij. Wij zijn bij elkaar, al die kleine vlammetjes. Je kent het wel, als je een kampvuurtje hebt gemaakt en het kampvuurtje gaat bijna uit, dan liggen er overal verspreid die kooltjes. Hoe krijg je opnieuw vuur? Je moet beginnen met die kooltjes bij elkaar te leggen. En leg je één nieuw houtblokje erop. En een beetje Heilige Geest erin. De fik erin. Dat is wat er gebeurt. Als we bij elkaar zitten, allemaal die vuurtjes. Die kleine vuurtjes. En misschien wel een little light of mine. Misschien te klein om iets te laten ontbranden. Maar met elkaar en de wind van Gods geest en zijn belofte door Jezus Christus maakt ons dat vuur. Neem dat mee vandaag. Het is niet jij, dat kleine vlammetje die toch niks kan doen. Wat, Heer, ik weet het niet. Ik mis de verbinding. Maar met elkaar mogen we weten dat de Heer zegt, ik zie jullie aan als één groot vuur. Wat aanstekelijk zal zijn. Wat warmte zal geven. Wat licht zal brengen in deze wereld. Want de liefde van Christus, die dringt ons. 2 Korinthe 5. Niemand heeft er een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes 15. Dus wat is het grootste wat je kan doen vanuit liefde voor de ander? Is je leven geven. Is die kogel vangen voor de ander. Er is geen groter ding dat jij kan doen uit liefde voor die ander. Dus als liefde ons dringt, zouden wij eigenlijk allemaal bereid moeten zijn voor een of andere gladiool die hier langskomt, ons leven te geven. Wanneer dan? Jezus heeft het gedaan. Voor jou, voor die passant, voor die verrader. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft het gedaan omdat hij bewogen was vanuit de liefde van God als Vader voor jou en mij. Hij leefde niet voor zichzelf. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij allemaal gestorven. Christus is voor ons gestorven. Dan zijn wij allemaal gestorven in 2 Korinthe 5. Opdat zij die leven, wij, niet meer voor onszelf zouden leven. Maar voor hem. Dus jij leeft helemaal niet meer voor jezelf. Alles wat jij verdient is niet eens van jezelf. Je mag misschien kijken wat je voor jezelf mag houden. Al je bezittingen, al je kleding, alles, zelfs je eigen lichaam is niet van jezelf. Hij is voor ons gestorven. Met hem zijn we gestorven. In hem zijn we opgestaan. Wij leven voor hem. Hoe leeft dat in je hart? Misschien is het best wel goed om naar binnen te kijken. Hoe leeft dat in mijn hart? En ik wil je vandaag geen schuldgevoel aanpraten. Maar ik wil je wel wijzen om naar binnen te kijken. Zeg maar, hoe sta ik er nu bij? Hoe leef ik eigenlijk? In hoeverre leef ik echt voor mezelf? En als je staat op dat zij niet meer leven voor zichzelf, maar voor hem. Ben je net zo als Jezus bereid om alles af te leggen. Om niet meer voor jezelf te leven. En echt achter hem aan te gaan, want dat is de enige manier. Als Jezus zegt, kom, volg mij. Maar ben je bereid om je kruis te dragen? Ben je bereid om jezelf te verloochenen, dat jij daar niet meer toe doet? Dat mensen op jou mogen staan? Dat je pijn mag ervaren in het leven? Dat mensen je uitlachen? Door kiezen voor Jezus is gratis, zou je zeggen. Maar uiteindelijk kost het je alles. Want je leeft niet meer voor jezelf. En weet je hoe fijn en hoe bevrijdend het is om niet meer voor jezelf te leven? Want dan leeft hij ten volle in jou. Hoe minder van jouzelf, hoe meer van hem. Hoe minder jij moet werken, hoe minder het uitmaakt. En als iemand je vernedert, dat je je niet vernederd voelt, want je weet, het is Christus in mij. En als dingen in het leven moeilijk gaan en je verliest misschien wel een huis of een baan, zeg maar, Christus leeft in mij. En langzamerhand krijgt Christus steeds meer ruimte en steeds meer plaats. En ga jij meer lijken op Jezus. Leven zoals Jezus. Jezus kwam om jou en mij te dienen. Hij kwam als koning, maar hij kwam om jou en mij te dienen. Hij ging niet voorop staan. Kijk mij, ik ga hier mijn koninkrijk vestigen. Jongens, kom dadelijk allemaal achter me aan. We gaan verzamelen op de binnenplaats. Ik geef jullie allemaal wapens. Wij gaan Eindhoven innemen. Nee, Jezus kwam en draaide de wereld op zijn kop. Hij zei, ga je vijanden lief hebben. Ga de ander dienen. Heb de ander lief, zoals ik mijn gemeente lief heb. Dan moet je dus bereid zijn om je leven te geven voor die ander. Dat kun je niet uit jezelf. Dus dat was iets. Daar was iets in die discipelen aan de hand. Er is iets op dit moment in ons aan de hand waarom Jezus het ziet zitten met jou en mij om ons die ontzettend grote opdracht toe te vertrouwen. Dat hij op een afstand kijkt en zegt, ik heb geloof in jou, want ik laat het aan jou over. En ja, ik ben je backup meteen en tuurlijk ga ik voor je uit en ik laat alles bij elkaar komen, maar ik laat jou gaan. Want jij mag die reflectie zijn van wie ik ben in de hemel. Want er komt een dag dat ik terugkom en alles goed maak. Maar tot die dag ga ik jou gebruiken om mij te reflecteren op jouw werkplek. Bij je buren. Waar je morgen ook gaat. In de winkel. Op een manier zoals hij jou gemaakt heeft. Heel uniek. Uitzonderlijk goed. Super bekwaam. Ook al zie je dat zelf niet. Ik maak jou bekwaam, zegt hij. En dan kiest hij zijn 12 discipelen uit nadat hij een nacht gebeden heeft. Kun je je voorstellen, hij gaat een nacht bidden en dan gaat hij zijn discipelen de volgende dag uitkiezen. Die 12 discipelen, dan denk je, man, heeft hij wel goed gebeden. Volgens mij heeft Jezus niet goed verstaan. Hij had beter een paar anderen kunnen kiezen, denk ik dan. Maar hij koos ze. 12 stuks. Als een symbolisch getal van de oude stammen in het Oude Testament, waarin je de verbinding ziet tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Waarin God zegt, ik ga door. Ik ga door. Die 12 stammen van Israël. Hun doel was om de grootheid van God te laten zien in alles wat ze deden. En dat ging met vallen en opstaan. Zoals ons leven met vallen en opstaan gaat. En dan pakt Jezus op en dan kiest hij de 12 uit. En ik geef jullie deze opdracht om dit werk voor te zetten waartoe die 12 stammen waren geroepen om te doen. Gods gemeenschap op te bouwen. Gemeente zijn, mensen. Gemeente zijn is leven. En in dat leven van die gemeenschap, onder al het vallen en opstaan, is daar vreugde, is daar blijdschap, is daar overwinning, is daar kracht, is daar autoriteit, omdat Christus in ons is. Anders waren we net zo'n veredelde voetbalclub. Niet meer of niet minder, we zijn allemaal dezelfde mensen als hier iedereen die rondloopt. Maar wat maakt het verschil? Dat de opstandingskracht van Christus in ons is. Dat laat je dansen. Dat geeft het vuur. Dat maakt dat er een hoop is. En een richting is. Dat onze kompas geëikt is op hem. Dat maakt wat de discipelen bij elkaar kwamen en zeiden: deze Jezus willen wij volgen. En ze zo die momenten hun netten achterlieten, hun vader achterlieten, hun hele baan. Wie laat nou zijn baan achter? Hij kan erover meespreken. Dat doe je niet zomaar. Dat is echt super eng. Maar waarom stopte ik ooit met mijn aardse baan? Omdat er iets van Christus in mij ruimte begon te krijgen. Omdat ik ja had gezegd tegen de Heer. Heer, ik wil u volgen. Maakt niet uit wat. Ik wil u volgen. En dan gaat hij jou het onmogelijke laten doen. Maar jij ziet het niet meer als onmogelijk. Je ziet het als mogelijk. Dus de onmogelijkheden in jouw leven veranderen in mogelijkheden. Omdat je een nieuw perspectief kijkt. Omdat je gaat kijken door Jezus. En Jezus die koos dan die 12 uit. Niet om een grote geloof. Ze faalden daar vaak in. Hij koos ze niet uit om hun bekwaamheid. Ze bezatten niet echt bijzondere bekwaamheden, geweldige dingen. Nee, ze waren licht ontvlambaar, ongelovig. Ze hadden eigenlijk helemaal geen idee wat Jezus aan het doen was. En het idee wat ze erover hadden, dat strookte helemaal niet met het idee wat Jezus daarover had. Dan heb je zo'n Judas, die verraadt Jezus dan ook. En dan denk je van, ja, Jezus, hoe kun je nou zo'n Judas uitkiezen? Dat wist je toch? Hij kiest hem uit. En dan wordt hij verraden door een Judas en een Petrus die hem ontkende uiteindelijk bij die aanhouding van Jezus. Als angsthazen gingen ze er vandoor. Ze renden allemaal weg, ze lieten Jezus in de steek. En dan Petrus, jongen, onze held, hè, met zijn grote waffel. Ik zal er wel fixen. Hij die zijn zwaard trok. Ik kom wel voor mijn vriend op. Ik zal mijn leven geven voor u, Jezus. Hij verraaide hem 3 keer. Niet om hun leiderschapskwaliteiten, zo'n geweldige leiders waren. Nee, ze hadden 1 ding gemeen. Ze wilden Jezus volgen, kost wat kost. En ze waren bereid om het kruis te dragen. Ze waren uiteindelijk bereid om echt te sterven. Te sterven voor Christus. Het volgen van Jezus is sterven aan jezelf. Hij heeft ons niet een kalme reis beloofd. Maar een behouden aankomst. Maar een reis met Jezus gaat door een storm heen. Desnoods door een storm heen. Maar wat wij weten is, als Jezus bij ons in de boot zit, als wij in datzelfde schuitje zitten en kunnen slapen, net zoals Jezus, door die storm, kunnen wij ook heersen over die storm. Dan is die storm niet meer de baas over ons leven, want we hebben een ander perspectief. Jezus is met ons. Dan is jouw perspectief ten opzichte van jouw problemen of ten opzichte van allerlei onmogelijkheden. Maar ik ben met Christus. Want Christus leeft in mij, niet ik. En ik weet dat hij zal voorzien, ook al zie ik het niet. En ik weet dat hij er is en hij brengt mij samen. En ook al ben ik 20 keer gevallen, hij staat weer op. Christus en Jezus alleen. Als mensen dat zien, dan willen ze wat je hebt. Ik weet echt niet. Ik heb er niet echt mijn best voor gedaan, maar ergens in mijn hele leven heb ik het laten zien aan de buitenkant. Door gewoon authentiek en eerlijk te zijn naar mijn omgeving en naar mezelf. En dat is denk ik het belangrijkste wat je kan doen, authentiek zijn naar mezelf. Want als ik mijn best doe om jou te zijn, dan ben ik op zijn minst de slechtste versie van jou. Maar zo ben ik niet bedoeld om de slechtste versie van jou te zijn, hoe geweldig je ook bent. Nee, ik ben bedoeld om mijn eigen versie te zijn. Christus in mij, de hoop op glorie. Die in mij mijn roeping heeft gelegd. En zo heb ik ontdekt dat ik die roeping van een evangelist heb. Want om jullie toe te rusten, heeft de Heer iets fantastisch verzonnen. Hij zegt, ik heb apostelen, ik heb herders, ik heb evangelisten, leraren. Mag ik even vergeten? Apostelen, profeten, herders. Wie? Oké, profeten, goed zo, ja. Die heb ik gegeven aan de gemeente om de gemeente toe te rusten. Waarom? Zodat jullie de waarde van Gods koninkrijk, zijn liefde, het hart van God, zijn tegenwoordigheid brengen op de plekken waar jullie bewegen. En dat maakt die Matteüs 28 niet een zendingsbevel. Wat we allemaal denken. Nee, Matteüs 28 zegt in de kern, overal waar je gaat, overal waar je beweegt, beweeg je met mij en vanuit mij en laat je zien wie ik ben. En dan nodig je mensen uit om samen met je te eten. En dan ga je met iemand, een studiegenoot, ga je samen zitten. Help je hem. En dan luister je. Je laat in alles zien, op iedere plek en laag van deze maatschappij, wie hij is in jou. Al gaande staat er, al gaande in je leven en voortbewegend in alles wat je doet, helemaal wie je bent, laat je zien wie ik ben. Dat is Matteüs 28. Niet gaan naar Afrika. Dat is voor een paar mensen weggelegd. Niet rennen de stad in, gaan overal evangeliseren. Dat is voor een paar mensen weggelegd. Dat is fantastisch, maar dat is voor een paar mensen weggelegd. Maar de roeping die we allemaal hebben is gezamenlijk om Gods lichaam te bouwen. Wereldwijd, hier en daarbuiten. Allemaal. En je zult gaandeweg ontdekken dat God jou speciale gaven en talenten heeft gegeven om Gods lichaam te bouwen. En zo heb ik ontdekt dat God mij gebruikte, meer in het evangelistische stukje. Laat een echte evangelist iets vertellen hier op het podium. Ik zou het bijna willen demonstreren. En laat ze vertellen over de gebrokenheid in de wereld. Ze gaan allemaal huilen. Echt waar. Ik zie het elke keer weer. Oh ja, ja. Ik ook. Zingen jullie liederen. Oh man, moet ik weer zakdoek bijpakken. Dat is ons hart. Die opdracht heeft God ons gegeven. Dat vlammetje gaat heel erg aan. Als het binnen dat frequentiebereik is. Boom, ga je helemaal aan. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet voorbeden kan doen. Of met iemand kan bidden. Of met iemand kan zitten en een pastoraal gesprek kan hebben. God wil me daarin gebruiken. Daar ben ik geen ster in. God wil ons op alle fronten gebruiken. En je zult ontdekken, als je brandt van verlangen, zegt, Heer, gebruik mij. Ik wil ontdekken welke gaven u voor mij heeft. En ik wil overkoken van het verlangen dat u me inzet. Dat het u is en niet mij. Gebruik me maar. Ik ben beschikbaar. Het maakt me niks meer uit. Dan ga je ontdekken. En dan kom je erachter dat je elke keer of je mond niet kan houden. Of dat je elke keer denkt, oh, maar uw gemeente, hoe kan ik ze helpen? Of dat je elke keer weer achter die mengtafel moet. Ik weet niet waarom, maar ik moet het doen. Ik moet het helpen. Ik wil dat het goed geregeld is. Hoe fijn is het dat die microfoon het goed doet? Hoe fijn is het? Hoe waardevol is dat? Dat is echt waar. En dan gaan wij met elkaar krachtig worden. Als dat leger. Als dat lichaam. En komen al die kleine vlammetjes bij elkaar. En wordt het één groot vuur. Die een wereld verwarmt. Die iets laat zien van Christus in ons. Het licht dat gekomen is in deze wereld. En hoop geeft. Een nieuw perspectief geeft. Niet alleen maar laat bij voornemens. Die blijven hier voor mijn voeten liggen. En waar een sportschool inderdaad januari wel wat drukker is. Nee, voornemens zijn er om uiteindelijk tot je doel te komen. Dat je een verandering wil hebben in je leven. Ik geloof als wij met elkaar zo Jezus gaan volgen. Dan kan het niet anders zijn dat deze gemeente uit zijn voegen gaat barsten. En dat er vreugde is. En dat wij met elkaar gaan bewegen als een gemeenschap, als een lichaam zoals de Heer het bedoeld heeft. Maar laten we ons leiden door liefde? Of laten we ons leiden door bewogenheid? Of laten we ons leiden door angst? Volmaakte liefde geeft geen zelfvertrouwen, maar geeft Gods vertrouwen. Johannes zegt, volmaakte liefde drijft alle angst uit. Liefde is en blijft de drijfveer in alles wat je doet. En hoe kun je het checken? Ik hoorde iemand eens zeggen, ik heb altijd de liefdethermometer bij. Als ik iets doe en ik moet die thermometer erin stoppen en hij slaat geen liefde uit, is het niet van God. God is liefde. Hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft om voor ons eens te sterven. Dat is liefde. Het draait om ons. Zijn liefde voor ons. En zo mogen wij leven dat het zijn liefde in ons is voor de ander. En dan zijn die discipelen daar en ze moeten nog zoveel leren, want ze hadden zoveel liefde nog niet. Ze zeggen, nee heer, we gaan wel, maar laat over die stad uw vuur komen, de zonen van de donder. Verteer die stad maar met vuur. Ik denk, come on. Nee, Jezus die had een heel ander perspectief. Maar die Jezus, de discipelen leren om heel dicht achter Jezus aan te lopen. Eigenlijk, weet je wat, die stof van de meester op hen kwam. Heel dicht achter Jezus aan. Als een stagiaire. Niet kennisoverdracht van zo doe je. Pakken wij een boekje erbij aan. Dan zal ik even vertellen hoe moet je dat doen. Pak allemaal je boeken erbij. Doe eens even open pagina 34. Voor de leraren onder ons. Ja, nou, we gaan eens even lezen. Maar je wilt het ervaren. Je wil een proeven van bekwaamheid afleggen. Je wil het in de praktijk zien. Ik wil zien, Jezus wil zien van, kan die het ook? Of zit het alleen maar in zijn hoofd? Oh ja, hij weet wel dat hij geliefd is. Ja, God houdt van mij. Oh, fijn, God. U houdt van mij, brood breken. Oh, u houdt van mij. Maar ervaar je het ook echt bij de vol van. Want de liefde van Christus, als dat is, datgene, die batterij die ons drijft van waaruit we dingen doen, dan kan het toch niet anders zijn dat die liefde van Jezus aan de buitenkant zichtbaar wordt. En Jezus die modelleerde dat leven door het zelf voor te leven. Hij was een voorbeeld. Hij liet aan alles zien hoe zijn relatie was met God als vader. En de missie, de verkondiging van de boodschap van redding die de discipelen kregen, ging samen met allerlei wonderen en tekenen. Daar was kracht in hun midden aanwezig. Jezus was aantrekkelijk, niet alleen maar om de liefde, maar ook wat hij deed voor de mensen. Door de wonderen en door de tekenen, door de aandacht dat hij gaf. De meeste verschoppelingen waar hij gewoon ging eten, dat deed je niet in die tijd. Die Samaritaanse vrouw, waarmee die ging spreken, dat deed je niet in die tijd. Jezus deed wel. Hij liet het hart van God zien. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Met alles dus, hè. En uw naaste als jezelf. Dit staat in Matteüs 22, vers 37. En dan komt de grote opdracht. Ga dan heen en maak alle discipelen. Maak iedereen over de hele wereld mijn discipelen. Dit grote gebod, dat we God mogen liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is een gebod van intimiteit. Is een oproep van intimiteit. Dat gaat over relatie. En die grote opdracht die daaruit voortkomt, heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Dat is een voortvloeisel van het eerste. Heb God lief boven alles. Als ik God lief heb boven alles, dan ben ik een goede vader. Dan ben ik een goede man. Dan ben ik een goede collega. Dan wil ik daar iets. Dan is er een stroom van de hemel naar de aarde. Automatisch. Want ik ben een open kanaal. En dan komt die grote opdracht er vanzelf uit. Een opdracht van vrucht dragen. Dus die opdracht is niet van jij moet, en dan moet je gaan zweten, jongen. Nou moet jij ziel, sta maar vat op. Jij hebt straks 20 man. Oeh, zweten, ik weet het. Zweten, oh, we moeten mijn ziel mee de stad in dadelijk. Oh, yo. Dan houden we onze adem in, we zitten onze tijd uit, we doen ons beste best. En God gebruikt het allemaal, echt waar. Hij kan met een kromme stok rechts slaan. Hij gaat je gebruiken. En je komt terug, je denkt, dat ga ik echt nooit meer doen. Dit was echt niet mij. En dan is de vraag, is dat de roeping voor jou? Misschien niet in die vorm. En voor velen van ons wel. Maar misschien voor het merendeel niet. Maar waar jij toe geroepen bent, om de volheid van Christus door jouw poriën van gebrokenheid naar buiten toe te laten komen. Ondanks jouw zwakte, ondanks alle dingen die je niet kan, juist vanuit jouw gebrokenheid, dat Christus zichtbaar wordt, dat het om hem gaat. Het is zijn opstandingskracht. Het is hij in jou. Daarom kwamen er allerlei collega's naar mij toe en kreeg ik allerlei openingen. Ook toen ik nog op school zat, belden ze me op. Maar werd ik ook gepest. Werd ik ook uitgelachen. Maar als het puntje bij paaltje kwam, waren ze er toch bij mij. En zeiden ze, Ludwig, mijn moeder is overleden. En belden ze me op. Ik weet niet wat ik moet. Zat ze huilend aan de telefoon. Waarom? Omdat ze iets van Jezus zagen in mij. En dat heeft niks te maken met mij. En wat moeten we doen om vrucht te dragen? Vrucht is een voortvloeisel vanuit relatie. Het gaat om zijn en niet om wat we doen. Ons laten vinden als die parel in Gods hand. Ik heb het wel eens eerder verteld, hè, een tijd geleden al. Die M&M's, we zijn allemaal die M&M's in Gods hand. Met een eigen kleur, misschien wel een eigen smaak, een eigen geur in Gods hand. Je bent daar. We hebben één ding gemeen, dat is het nootje. Dat is de opstandingskracht van Christus, zijn Heilige Geest in ons. Wij zijn dat ene lichaam. En we mogen uitgedeeld worden, overal. Niet van, ik zal jullie veilig bewaren hier in deze paar muren. Nee, je mag uitgestrooid worden om iets van hem te laten zien. Sta op, word verlicht, want jouw licht gaat komen. En de heerlijkheid van de Heer zal over jou gezien worden. Want de geest van de Heer is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Ik wil je eens even vragen. Ga eens even staan. Ga eens heel even staan. Vader God, dank u wel. Dat we hier met elkaar mogen staan. Hier en dat we dit gebed over onszelf mogen uitbidden. Wat staat opgeschreven in Jesaja 61. De geest van de Heer is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebroken van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Heer Paulus zegt dat zijn spreken, zijn prediking, Heer, die bestond niet uit overtuigende woorden, Heer, van menselijke wijsheid. Heer, maar hij zegt dat zijn woorden bestonden uit het laten zien van uw geest en uw kracht. Opdat ons geloof niet zou bestaan uit wijsheid van mensen, maar dat ons geloof bestaat uit de kracht van God. Heer, dat is wat we nodig hebben. Heer, dat ons geloof bestaat uit de kracht van God. Vader, dat het niet gaat, Heer Jezus, of wij zieken de handen op plek of wat we ook doen, maar dat het gaat om één ding. Dat wij zeggen, Heer, ik wil een man, ik wil een vrouw zijn van u. Ik wil dat u in mij woont en aan de buitenkant zichtbaar wordt. Heer, dat ik er mijn mond niet over kan houden. Vader, dat ik vanuit liefde bewogen, Heer Jezus, Heer, achter u aanren en daarmee meteen, Heer Jezus, alles wil afsluiten wat niet van u is. En ik bid over in ieder van jullie in de naam van Jezus, dat dat verlangen opnieuw zal aangeboord en uitgestort zal worden in je hart. Dat vuur van jou zal gaan oplaaien. En juist op deze moment als dit, waarin we bij elkaar zijn. En Jezus zegt, je bent niet een klein vlammetje. Wij zijn één lichaam in hem, één groot vuur. Heer, waarin uw liefde in ons hart gaat groeien. Heilige Geest, stort u die nieuwe liefde. Heer, opnieuw uit in ons hart. We hebben er vanmorgen over gezongen. Heer, dat die eerste liefde opnieuw mag aangewakt worden in ons hart. Heer, en we werkelijk mogen ontvangen waarvoor u gestorven bent. Dat de volheid van u, Heer Jezus, in ons zal zijn. Heer, om van te genieten voor onszelf. Om te weten wie we zijn in u en u in ons. Heer, en daarvan zo vol zullen zijn. Dat we niet meer onze mond kunnen houden. Heer, en u zegt het in uw woord als we dit vragen. Vanuit een oprecht verlangen dat u veel meer geeft, Heer Jezus. Dat we kunnen bidden of beseffen. Heer, en dan maakt het niet uit, Heer Jezus, of net als die discipelen zijn. Heer, u verraden, weglopen van u. Heer Jezus, zomaar dingen, allerlei dingen zeggen die er niet kloppen. Heer, dan maakt u ons bekwaam. Heer, u maakt degene, Heer Jezus, Heer, die bereid zijn macht u aan te gaan, bekwaam. Om te doen wat u deed. Heer, en ik dank u wel dat we hier mogen staan. Als één lichaam. Maar één lichaam on fire. Heer, het vuur van u zichtbaar, Heer Jezus, onder ons. De blijdschap van u, Heer Jezus, zichtbaar onder ons. Heer, en dan weet ik zoals u belooft, Heer, dan zullen wonderen en tekenen volgen. Heer Jezus, dan zal er herstel komen, Heer, waar gebrokenheid is. Want u bent in ons midden. Leid ons, Heere, aan uw hart. En help ons om niet naar onze navel te blijven kijken, maar naar u. Heer, maak ons hart vol van liefde en een verlangen, spreek ik uit over ieder van jullie. Het verlangen om te leven als Jezus, in de volheid van Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest. Opdat een wereld zal zien wat jij in je hebt en Koning Jezus verhoogd zal worden in de naam van Jezus. Amen.